Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach, Hanukkah, het is een feestelijke dag, het is Shabbat, het is de zesde van Hanukkah, het is zelfs ook nog de eerste van de maand, Tevet, dus het feest kan niet op. Hanukkah, inwijdingsfeest, vernieuwingsfeest staat in die, ja, dat is de vertaling, inwijdingsfeest, het komt, Hanukkah komt van het woord Ganach. Inwijden kan ook onderwijzen betekenen, dat je wordt ingewijd in de kennis van de eeuwige. En de term komt voor in een aantal plaatsen in de Tanach. In Numeri 7, niet de versen die we gelezen hebben, maar verderop in vers 84. En ook nog eens in, daar gaat het over de inwijdingsgave voor het altaar in de tabernakel. En het komt ook voor in 2 Kronieken 7, vers 5, over de inwijding van de tempel, vinden we datzelfde woord, Ganach, inwijden. Hanukkah wordt zelf niet genoemd in de Tanach in het Oude Testament. Maar wel in, zoals we hebben gehoord, in het Nieuw Testament, de Berit Chadasha, Johannes 10. Kennelijk was het een belangrijk feest, ook voor Yeshua en de leerlingen. Dat zij de grote reis ondernamen. In de winter staat er met zoveel woorden bij. Het is ook in de winter, dat weten we. Dan kan het zelfs ook in het land van Israël behoorlijk guur en koud zijn. En in die tijd ondernam Yeshua en zijn discipelen ondernamen de grote reis van Galilea naar Galilea, naar Jeruzalem. Om in de tempel te zijn bij dat inwijdingsfeest. Belangrijk genoeg was het. Het was niet een feest waarvoor je volgens de Torah verplicht was als man om op te trekken naar Jeruzalem. Zoals bij de drie grote feesten. Maar het was de moeite waard. En dat is ook al in de inleiding gezegd. Bepaalt ons ook bij het belang van Hanukkah. Ook voor alle volgelingen van Yeshua. We komen daar nog op terug. We vinden dus niet in de Tanach niets over Hanukkah. We vinden er wel veel over in de apocryfe boeken van de Maccabeeën. Die staan niet in onze protestantse Bijbel, zal ik maar zeggen. Horen ook niet bij de Joodse kanon. Die was afgesloten voordat ze tot stand kwamen. Maar als u misschien een Rooms-Katholieke Bijbel hebt, dat zou ook kunnen, een Willibord-vertaling of zo, dan vinden we daar wel de apocryfe boeken, zeggen protestanten, deuterokanonieke boeken, zeggen katholieken. En daar staan die boeken van de Maccabeeën. En daar wil ik toch iets uit lezen om, over de geschiedenis van Hanukkah. Want die apocryfe boeken zijn heel interessant ook om die geschiedenis te leren kennen. Het is ook zelfs bij de Statenvertaling werden ze vroeger achterin opgenomen. Zo van, het is goed om ze te lezen, ze zijn niet de geïnspireerde teksten, maar voor de geschiedenis mogen we ernaar kijken. En ik wil er toch een paar versen uit lezen die over Hanukkah gaan. En dan zijn we ongeveer in het jaar 167 voor het begin van onze jaartelling. En dan vinden we in het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 1. Ik lees een paar versen uit de Willibord, herziene Willibord vertaling. Vanaf vers 41, als u het ergens wil nakijken. En daarna, dat is, u weet die tijd van de Grieken, of de, zoals het in dat mooie lied Maot Tsoer staat, de vergriekste Syriërs, die waren aan de macht. En daarna vaardigde de koning, staat daar, de koning Antiochus Epiphanes, voor heel zijn rijk het bevel uit dat alleen, dat allen één volk moesten worden. En dat ieder zijn eigen leringen moest opgeven. Alle naties voegden zich naar het woord van de koning. Zelfs onder de Israëlieten waren er velen die graag de godsdienst van de koning aannamen, aan de afgoden offerden en de Sabbat onteerden. Ook naar Jeruzalem en de steden van Juda stuurde de koning boden met het schriftelijk bevel dat de Israëlieten de leringen moesten overnemen en op moesten houden met de brandslacht en plengoffers in de tempel, dat ze de Sabbat en feestdagen moesten onteren en de tempel en de heilige personen ontwijden. Dat ze altaren, tempels en kapellen moesten oprichten voor afgoden. En varkens en andere onreine dieren moesten offeren. Dat ze hun zonen niet meer mochten besnijden en zich moesten verontreinigen door allerlei onreine en onheilige praktijken, om zo de leer, de Torah, te vergeten en haar voorschriften te ontkrachten. Ieder die niet zou gehoorzamen aan het bevel van de koning, zou gedood worden. En dan iets verderop, de 15e van Kislev, de maand, en dus negende maand van het 145e jaar, liet de koning de gruwel van de verwoesting bouwen op het brandofferaltaar. Een afgodenaltaar werd er opgebouwd. In de steden van Juda werden afgodsaltaren opgericht. En voor de ingang van de huizen en de pleinen brandde men wierook. Alle schriftrollen die men kon opsporen werden verscheurd en verbrand. En degene bij wie men een boek van het verbond aantrof, of die de wet, de Torah, onderhield, werd volgens koninklijk besluit ter dood gebracht. En nog iets verder, vers 59, de 25e dag van de maand, dat is het, wanneer Chanukka begint ook, daar komen we zo op, werd een offer opgedragen op het afgodsaltaar, dat op het brandofferaltaar stond. De vrouwen die hun kinderen hadden laten besnijden, werden volgens het voorschrift van de koning ter dood gebracht, met de zuigelingen vastgebonden aan de hals van hun moeder. Gruwelijk. Gruwelijke geschiedenis. En ook doodde men de familieleden en degenen die de besnijdenis hadden voltrokken. Toch bleven veel Israëlieten standvastig en waren vastbesloten geen onreine spijzen te eten. Ze wilden liever sterven dan zich met verboden spijzen te besmetten en het heilig verbond te schenden. Ze werden dan ook ter dood gebracht. Nou, en dan komt er een opstand, hè, onder leiding van Matthias de priester en zijn vijf zonen, waarvan Judas de bekendste is. U kent zijn naam misschien van het mooie oratorium van Händel, Judas Maccabeus. En dan komt er een strijd tegen de Syriërs, de Griekse Syriërs, tegen de Grieken kunt u ook zeggen. En dan behalen ze daarin de overwinning. Ze weten de vijand te verdrijven. De hele geschiedenis zal ik niet in detail doorgeven, maar dan vinden we verderop in hoofdstuk 4 van het eerste Maccabeeënboek. Nu zei, in vers 36 staat dan, nu zeiden Judas en zijn broers, onze vijanden zijn verslagen. Laten we dus optrekken om het heiligdom te zuiveren en het weer in te wijden. Heel het leger verzamelde zich en trok op naar de berg Sion. En dan vinden we verder in vers 52. En dat is dan eigenlijk het begin van het Chanukka-feest, zou je kunnen zeggen. In de vroege ochtend van de 25e van de negende maand, dus de maand Kislev, van het jaar 148, droegen ze volgens de voorschriften van de leer van de Torah op het nieuwe brandofferaltaar dat ze hadden gebouwd een offer op. Op dezelfde tijd en op dezelfde dag waarop de naties het altaar hadden ontwijd, werd het onder het zingen van lofliederen begeleid met citers, lieren en cymbalen weer ingewijd. Heel het volk wierp zich in aanbidding op de grond en loofde de hemel die hun ondernemingen had laten slagen. En dan iets verderop, in overleg met zijn broers en heel de volksvergadering van Israël bepaalde Judas dat ze zolang ze leefde het feest van de altaarwijding jaarlijks 8 dagen lang in vreugde en blijdschap zouden vieren. Te beginnen op de 25e van de maand Kislev. Tot zover even iets uit die geschiedenis, uit de boeken, het eerste boek van de Maccabeeën. En dat wonder van het licht staat niet in de Maccabeeën, dat vinden we in de Talmud. De overlevering is daar opgenomen. Maar hier staat dus die geschiedenis van de tempel weer wordt ingewijd. En dat met Gods hulp de strijders van Judas Maccabeus de tempel weten te reinigen en weer voor de dienst van de eeuwige, de Heere, geschikt te maken. Op deze Shabbat die in Chanukka valt, zijn er speciale lezingen naast de gewone lezing die uit de geschiedenis van Jozef plaatsvindt. Er wordt uit het boek Numeri gelezen en uit de profetie van Zacharia. En dat is niet voor niks. In Numeri 7 gaat het over de inwijding, het begin van de dienst in de tabernakel. De tabernakel die wordt gewijd voor dienst aan de Heer. Op het moment begint dan de dienst aan de Heer in het woestijn heiligdom in de tabernakel. De profetie van Zacharia, die wordt uitgesproken in de tijd van de herbouw of de bouw van de tweede tempel na de ballingschap. Als het volk van Israël uit de Babylonische ballingschap is teruggekeerd, dankzij het bevel van de Persische koning Cyrus, u leest erover in het boek Ezra, en dan krijgen ze verlof om de tempel weer te bouwen. Er is ook heel veel tegenstand. Daar kunnen we in Ezra ook heel veel over lezen. Maar dan zijn er een aantal profeten die die herbouw ondersteunen. Met profetieën die ze mogen doorgeven aan het volk, om het volk aan te sporen door te gaan met de tempelbouw. Ondanks de grote tegenstand die er dan ook weer is. En dat is de profeet Haggai en de profeet Zacharia. En zij sporen het volk aan om de tempel te herbouwen en de eredienst te herstellen. Ook weer herstel, begin van de eredienst dan in de tweede tempel. Dus het is niet zomaar dat die worden gelezen tijdens het Chanukka-feest, waarin we ook vieren dat de eredienst aan de Heere God, aan de eeuwige, wordt hersteld. Heel toepasselijk deze gedeelten uit de Torah en uit de profeten. En dan wil ik vanmorgen vooral kijken naar die profetie van Zacharia, die we al hebben gehoord. Want daar zitten geweldige dingen in en daar zit een heleboel in. Veel meer dan ik vanmorgen kan zeggen, maar laten we ernaar kijken. Zacharia betekent de Heere is gedachtig geweest. Heel mooi bij zo'n feest als vandaag. De Heere is gedachtig geweest. Of de Heere houdt in gedachtenis zijn volk, zijn stad, Jeruzalem. Hij is de zoon van Berechja. Dat is de Heere zegend, zo heette zijn vader. Hij leefde dus in de tijd van de terugkeer naar de Babylonische ballingschap, zo heel ruw gezegd, rondom het jaar 500 voor onze jaartelling. En hij is begeleid dus die herbouw van de tempel, ondanks de tegenstand. Het gedeelte dat we gelezen hebben uit Zacharia, dat begint met een jubelzang. En dat is een prachtige inleiding op het vervolg. Er wordt gezegd even de goede bladzijde. Ja. Jubel en verheug je, dochter van Sion. Want zie, ik zal komen en in je midden wonen. In het heiligdom is de tijding van Adonai, van de eeuwige. Vele volkeren zullen zich die dagen aansluiten bij de Heere. En hem tot gemeente worden en in je midden zullen ze wonen. En weten dan dat de ene, de omschaarde mij, de profeet tot je heeft gezonden. En dan staat er ook van, ik zal nogmaals Jeruzalem verkiezen. Dat is eigenlijk een soort sleuteltekst door dit gedeelte heen. En ook in het geheel van het boek Zacharia. Ik zal nogmaals, opnieuw, nog Jeruzalem verkiezen. Zoals hij dat in het verleden heeft gedaan. Zoals hij de stad heeft aangewezen voor de plaats van zijn tempel, Salomo. Zo heeft hij opnieuw Jeruzalem verkozen na die vreselijke tijden van de ballingschap. Toen dus de tempel was verwoest en de eredienst moest daar ophouden. Maar het volk mocht terugkomen en opnieuw werd Jeruzalem verkozen. En we kunnen zeggen, een aantal honderden jaren verder, als het Chanukka plaatsvindt, de herinwijding na de ontwijding door de Grieken, dan opnieuw verkiest hij Jeruzalem en de plaats van het heiligdom. We vinden dat ook verderop in het boek Zacharia, dat hij Jeruzalem verkiest, dat het geweldige perspectief, dat geweldige beeld van, of de aankondiging over dat Jeruzalem de stad wordt waar zijn naam de enige zal zijn. We komen daar ook nog op terug. En dat de volken zullen optrekken om daar een loofhuttenfeest te vieren. Nogmaals zal ik Jeruzalem verkiezen, spreekt de Heer, spreekt de Eeuwige. Als je de inleidende woorden die we gelezen hebben uit Zacharia, dat overstijgt de tijd van Zacharia. biedt perspectieven voor de Messiaanse toekomst. Ook als er over de volken worden gesproken die zich aan zullen sluiten bij de eeuwige. Ja, dat is in de tijd van Zacharië nog geen sprake van. Maar dat is een Messiaanse profetie die spreekt over de toekomst. Perspectief is op Zacharia, in de tijd van Zacharia, maar verder bovenuit stijgend naar de Messiaanse toekomst. En dat is ook voor het vervolg, als we dan wat preciezer gaan kijken naar dat vierde visioen, dat vierde nachtgezicht van Zacharia. Er staan 8 nachtgezichten in de profetie van Zacharia. Heel boeiend, soms ook moeilijk te verstaan misschien. Maar dit vierde nachtgezicht zullen we wat preciezer naar kijken. Dan zien we dat het gaat over de tijd van Zacharia en Joshua, maar de priester, maar dan ook veel verder naar de toekomst toe. Een perspectief op Gods eeuwige toekomst. Het gaat over die priester Joshua. Dan laat hij mij zien, de hoge priester Joshua. Hij was de hoge priester in die tijd van de herbouw van de tempel naar de ballingschap. Hij komt ook voor in het boek Ezra. En hij had te maken met die tegenstand die er toen was tegen die herbouw en tegen het opnieuw stichten, vestigen van die eredienst aan de eeuwige. En Zacharia krijgt in dat nachtgezicht, in dat visioen, zicht op de geestelijke werkelijkheid die ligt achter de gebeurtenissen uit het leven van Joshua, de hoge priester. De Heer, de eeuwige red, betekent zijn naam. We zien in dat eerste vers van hoofdstuk 3, zien we een soort beeld van een soort rechtszaal. Joshua staat daar als een soort aangeklaagde, beklaagde, voor het aanschijn, het aangezicht van de engel van de Heere, de engel des Heeren. De engel van de eeuwige, dat is een heel bijzondere engel. We komen hem vaker tegen in de Tenach. Er wordt er over de engel des Heeren, de engel van de eeuwige, gesproken. En dat wordt vaak ook wel gezien als een manifestatie van de Messias. Joshua, die staat daar in die denkbeeldige rechtszaal en hij wordt aangeklaagd. Er is een aanklager, de Satan, aanklager betekent dat. En de Satan die is erop uit om alles van Gods werk door middel van Joshua teniet te doen, kapot te maken. Dat is zijn ambitie, om zo te zeggen. In Openbaring 12, vers 10 wordt ook over hem gesproken. Als de aanklager van onze broeders, hetzelfde woord, die aanklager, die hen dag en nacht aanklaagde. Het is goed om te beseffen, als we lezen over Gods werk door de godsmannen uit de tijd van de Bijbel, maar ook we kunnen dat ook breder trekken. Gods werk door middel van zijn volk, door middel van de gemeente geroepen uit de volken. Als dat werk tegenstand ondervindt, en dat zien we steeds weer en altijd, het is een constante kun je zeggen in de Bijbel, dat daar iets achter zit. Als die tegenstand komt van mensen, menselijke structuren, dan zit daar een geestelijke werkelijkheid achter, de grote tegenstander van de eeuwige en die aanklager, de Satan. En hij heeft altijd een argument, zo zien we ook hier. Hij heeft altijd een argument, want hij klaagt Joshua aan. Joshua is niet onberispelijk. Ook hij kent zonde in zijn leven. In zijn familie is het ook fout gegaan, kunnen we lezen in het boek Ezra. Hoofdstuk 10, vers 18, dan blijkt dat zijn nakomelingen in strijd met Gods Torah ook verbintenissen zijn aangegaan met vreemde vrouwen. Ook wij kennen in ons leven dingen die fout zijn, zonden. En de aanklager zal ons daar op aanspraak, zal dat naar voren brengen. Maar toch, lezen we in dit gedeelte, heeft hij daarmee geen succes, want de eeuwige zelf, de Heere, neemt het op voor Joshua, vers 2. Maar de eeuwige zegt tot Satan, kunt ook Adonai lezen. In de Nijlandsvertaling wordt ene gezegd. Zo vertaalt hij de godsnaam. Adonai zal je bestraffen, Satan. Adonai zal je bestraffen. Hij die Jeruzalem heeft uitverkoren. Het wordt er weer bij gezegd. De eeuwige zelf zal de Satan bestraffen. Zijn straf wordt aangekondigd. En in Openbaring 20 kunt u lezen hoe die straf wordt uitgevoerd. Hij die Jeruzalem heeft uitverkoren. Hij zal de tegenstander, de aanklager, straffen. Want hij is genadig en barmhartig. Hoeveel hij ook de aanklager tegen Jozua kan aanvoeren. De Heere is genadig en barmhartig. En ook hier voor Jozua. Geweldig om dat te weten. Ik las laatst nog ergens van... Er zijn nog steeds boekjes die verschijnen dat men dan zegt... de God van het Oude Testament... een vredig God is. En nee, maar dan moet je de God van het Nieuwe Testament hebben. Een vreselijke dwaling. Vreselijke dwaling. Maar je komt het nog steeds tegen. Maar hier, hij is genadig en warmhartig. Hij neemt het op voor Jozua, ondanks zijn tekortkomingen. Ondanks zijn ongerechtigheid. Waar hier over gesproken wordt. Jozua, hier genoemd wordt hij een brandhout. Gered uit het vuur. Ja, hij was gered uit het vuur. Uit het vuur van de ballingschap. Je leest in de Tanach, zijn grootvader is vermoord door de Babyloniërs. Zijn vader is in ballingschap gevoerd. Hij zelf mocht terugkomen met die groep onder Cyrus. Een brand onder Cyrus, ja. Kores. Een brandhout uit het vuur gerukt. En Jozua, het staat erbij, hij was gekleed in besmeurde gewaden. Terwijl hij daar stond voor het aanschijn van de engel des Heren. Die besmeurde gewaden duiden op zijn ongerechtigheid, op zijn zonde, op zijn schuld. Maar dan spreekt die engel des Heren en die zegt, doe die smerige gewaden van hem af. En dan zegt hij, zie aan, je ongerechtigheid laat ik voorbij gaan. Van jou af, zijn ongerechtigheid wordt weggenomen. Zijn schuld wordt verzoend. Dat mag de engel des Heren hem zeggen. En zijn besmeurde, smerige gewaden, zoals het hier staat, moeten worden vervangen door feestkleren. Denk aan dat andere visioen in de Openbaring 7. Van zij die komen uit de grote verdrukking. Met witte gewaden. Gewaden die gewassen zijn in het bloed van het lam. Openbaring 7. Zoals de tempel naar de ballingschap weer wordt ingewijd. Zo wordt Jozua weer ingewijd in zijn dienst als hoge priester. Zijn schuld is weggenomen. Hij wordt bevestigd in zijn ambt. Vers 5. En ik zeg, laten ze een schone tulband op zijn hoofd zetten. Dan zetten ze de schone tulband op zijn hoofd en kleden hem in schone gewaden, terwijl de engel van de Heere daar staat. Hij krijgt weer het hoge priesterlijk gewaad aan met die mooie tulband, waarop die gouden plaat is aangebracht. Heilig voor de eeuwige, heilig voor de Heere. En dan... In vers 6 zien we dat Jozua een nieuwe leefregel krijgt aangereikt. Dan betuigt de engel van de Heere aan Jozua en zegt, zo heeft gezegd de Heere der onze heerscharen, de Heere van de legermachten. Als je mijn wegen bewandelt en als je bewaakt wat ik bewaak, dan mag je ook mijn huis oordelen en mijn voorhoven bewaken. Hij wordt opgeroepen om in de wegen van de Heere te wandelen. Als onze schuld vergeven is, onze zonde verzoend is, onze ongerechtigheid is weggenomen, betekent dat niet dat we op dezelfde voet kunnen doorgaan. Maar betekent dat we in vernieuwing van ons leven wandelen tot eer van zijn heerlijke naam. Wandel in mijn wegen. Als je mijn wegen bewandelt en als je bewaakt wat ik bewaak, als je heilig houdt wat God voor God heilig is. En dan mag je je taak vervullen. Mag je de tempel en de tempeldienst besturen als hoge priester, zoals hier wordt gezegd. En dan heb je aan het slot van vers 7 nog een bijzondere toevoeging daaraan. En dan spreekt die engel van de Heer: ik zal jou toegangen geven tussen deze die hier staan. Beetje moeilijke zin, wat wordt daarmee bedoeld? Daar zijn de uitleggers het ook niet helemaal over eens. Het betekent dat nu dat Jozua toegang heeft, zoals de engel des Heren, tot de troon van God. Zo kunnen we het lezen. Of betekent het dat hij deel mag hebben aan het hemelse koninkrijk dat beloofd wordt? Zo kunnen we het allemaal zien, maar Jozua, in genade aangenomen, krijgt een geweldige belofte en een geweldige toekomst. En dan gaan we naar vers 8. En dan zien we in vers 8 verschuift het perspectief van de tijd van Jozua naar de toekomst. Stijgt er ver bovenuit. Dan staat er: hoor toch, hoge priester Jozua, jij en je metgezellen, de andere priesters, voor je aanschijn, voor je aangezicht zitten. Want mannen van een wonderteken zijn zij. Nou, Chanukka, dat gaat over wondertekenen, hebben we al gehoord. Mannen van een wonderteken zijn hij. Ja, het is een wonder geweest. De tijd van Jozua, na de ballingschap, ondanks de tegenstand, kon de tempel weer herbouwd worden. De tweede tempel kon gebouwd worden. Ja, het is een wonder geweest voor Jozua zelf. Als een brandhout uit het vuur gerukt, teruggekomen uit de ballingschap. En zijn ongerechtigheid is weggedaan. Hij mocht weer in de dienst staan als hoge priester. Ja, het zijn mannen van een wonderteken. Want het herstel van de tempeldienst na de ballingschap is ook een teken. Een teken voor de verlossing en het herstel dat de eeuwigheid in de toekomst, de eeuwige zal in de toekomst geven zal. Zoals het gebeurd is bij het herstel van de tempeldienst die we vieren met Chanukka. En zoals gebeurd is en zal gebeuren bij de komst van de Messias, die dezelfde naam draagt als Jozua, Joshua, Yeshua, de Heere redt. En daarover spreekt het vervolg van deze tekst, vers 8. Want er wordt gesproken, nadat de priesters zijn aangesproken, mannen van een wonderteken, spreekt die engel des Heeren, want ik zie, spreekt hij namens de eeuwige, ik zie mijn dienaar doe komen, dat ik mijn dienaar doe komen. Een telg staat in deze vertaling. In de andere vertaling stond een spruit. In de Engelse vertaling staat branch. Dit is een dienaar, de knecht. Dat zijn messiaanse namen. De knecht van de eeuwige. De telg, of de spruit uit het geslacht van David. Ook Jeremia profiteert erover. Jeremia 23. Er wordt in vers 5 gesproken. Zie, er komen dagen is de tijding van de eeuwige dat ik aan David zal doen opstaan. Een spruit die rechtmatig is. Koninklijk zal hij koning zijn. Vol inzicht en recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda worden bevrijd. En Israël zal wonen in veiligheid. Dit is zijn naam waarmee ze zullen roepen: eeuwige, onze gerechtigheid. Dat is de beloofde Messias, die spruit, die telg uit het geslacht van David. Verderop in het boek Zacharia wordt hij nog een keer genoemd in hoofdstuk 6. In vers 12 wordt gezegd: zo heeft gezegd de eeuwige, de omschaarde, de Heere, de Heerschaarde. Zie daar een man, zijn naam is Tzemach. Dat is de Hebreeuwse naam, Tzemach, spruit. En uit hem zal hij uitspruiten. En hij zal de tempel van de Heere herbouwen. Hij zal herbouwen de tempel van de Heere. En hij zal een sieraad dragen. Hij mag zitten en heersen op zijn troon. En er zal ook een priester wezen op zijn troon. En er zal een vredesberaad wezen tussen die twee. De Tzemach, de spruit, dat is de beloofde. Dat is de beloofde Messias. Mooi dat woord. Spruit, telg. Een klein, bijna niet ter begin, een takje. Een twijgje. En dat is de Messias. Zo kunnen we ook aan denken als we lezen in de evangelieën, Matthäus en Lucas, hoe nietig, hoe klein zijn begin was in zijn geboorte. Dat hij gelegd moest worden in een voederbak, in een kribbe. Zo nietig, die spruit, die zoon van David, uit het stam, de afstammeling van David, die groot zal zijn, die de Messias zal zijn, de grote koning. En dan hier in Zacharia 6 wordt gesproken over het feit dat hij de tempel zal bouwen. En dat is dan nog weer, dat duidt duidelijk op de toekomst. Dat gaat niet meer over de tempel in de tijd van Zacharia, maar het gaat over de tempel in het Messiaanse Rijk. En als u daar meer over wil weten, Ezechiël 40 tot en met 47 staat er heel veel over in. Daar kunnen we nu niet verder op ingaan. Over hem, die telg, die spruit, die beloofde, wordt nog in een ander beeld gesproken, in vers 9. Want daar wordt gesproken, zie hier een steen die ik aan Jozua's verschijning geven zal. Op één steen een zevental ogen. Zie, ik ben de graveerder van haar graveerwerk. Is de tijding van de eeuwige, de omschaarde. Wordt gesproken in termen van een steen met een zevental ogen. En bij die steen kunnen we denken aan de sluitsteen van de tempel. In Zacharia 4, vers 7 wordt er over gesproken. Ook aan de steen die de bouwers verachten, die geworden is tot het hoofd van een hoek. Psalm 118. Yeshua zelf verwijst ernaar en betrekt die tekst op zichzelf in Matthäus 21, vers 42. En op die steen zijn een zevental ogen gegraveerd. Zeven, zoveel als er lampen zijn in de menorah. Zeven ogen die wijzen op de ogen van de eeuwige. Dat staat in vers 10 van hoofdstuk 4 van Zacharia. De ogen van de ene, deze zeven, de ogen van de ene. Ze doorkruisen heel de aarde. Ze doorlopen de aarde om zich sterk te betonen aan hen wie hart in vrede is met hem. Staat in 2 Kronieken 16. Een andere vertaling staat wie hart volledig naar hem uitgaat. In Openbaring 5, vers 6 komen we de zeven ogen opnieuw tegen. We zien daar een visioen. Er wordt gesproken over het lam. En ik citeer uit Openbaring 5, vers 6. En ik zag in het midden van de troon van de vier levende wezens en in het midden van de oudste een lam staan als geslacht. En dan komt het met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten Gods uitgezonden over de hele aarde. Daar verwijst de profetie van Zacharia ook naar, die zeven, dat beeld van die zeven ogen. En dan lezen we ook op wat de beloofde, de telg uit het geslacht van David, de spruit, teweeg zal brengen. In het vervolg van vers 9. Dit is de tijding van de eeuwige omschaarde. Hij zal doen wijken, zal ik, de ongerechtigheid van dit land in één dag. Doen wijken zal ik de ongerechtigheid van dit land in één dag. De knecht die de Heere de eeuwige zenden zal, waar Zacharia van profeteert, is dezelfde als de leidende knecht waar Jesaja over spreekt in hoofdstuk 53, dat welbekende hoofdstuk. Dat ook begint in vers 2 met te zeggen, als een lood schoot hij op voor zijn aanschijn. Nou, een soort gelijk. Het is niet in het Hebreeuws hetzelfde woord, maar als een lood schoot hij op. Soort gelijk. Woord, dat nietige, dat kleine, dat telgje, dat naar voren komt. Als een wortel uit door de aarde. En dan staat er verderop in vers 5. Maar hij werd doorboord om onze overschrijdingen. Verbrijzeld om onze ongerechtigheden. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden af schapen. Ieder naar zijn eigen weg hebben wij ons gewend. Maar de eeuwige heeft op hem doen neerkomen het onrecht van ons allen. Maar dat is eigenlijk wat Zacharia hier ook zegt. Hij zal de ongerechtigheid van dit land wegnemen in één dag. En dan is er nog iets, wat die spruit, die telg, van de eeuwige. Uit die stam van David zal teweeg brengen. En dat staat in vers 10 van dit hoofdstuk. Maar een enkel klein zinnetje eigenlijk. Op die dag is de tijding van de eeuwige, de ene, de omschaarde, de heren der heerscharen. Op die dag zult ge ieder zijn naaste nodigen onder wijnstok en vijgenboom. En dat is heel kort aangeduid perspectief van het Messiaanse vrederijk. Waar de profeten over spreken. Waar Micha bijvoorbeeld over spreekt in dezelfde termen. Micha 4, dat beroemde hoofdstuk over het Messiaanse rijk. Ja, als de Torah uit zal gaan van Sion. En dat hij, de Messias, zal recht spreken. En dan staat er, in vers 4, zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En niemand die hen opschrikt. Ja, de mond van de enige, de eeuwige, de omschaarde, de heren, de heerschade, heeft gesproken. Niemand zal hen opschrikken. En in vrede onder vijgenboom en wijnstok zullen ze zitten. Prachtig beeld. Na al die jaren, die eeuwen van vervolging en verdrukking, van ballingschap, komt er eindelijk vrede voor het volk van Israël en voor allen uit de volken die door Yeshua in de God van Israël geloven. Eindelijk een tijd van vrede. Daarmee zien we, deze profetie stijgt ver uit boven de tijd van Zacharia zelf. Maar we houden de sleuteltekst vast. Hij zal nogmaals Jeruzalem verkiezen. Er komt een dag, zegt Zacharia, ook verderop in dit boek, hoofdstuk 14, dat de eeuwige, de Heere koning zal worden over heel de aarde. En dat hij de enige zal zijn. En zijn naam de enige. Er zijn nu nog allerlei namen die de ronde doen. En die schreeuwen. En nou, als je wel eens in Jeruzalem bent geweest, bij de Kotel, bij de Westelijke Muur, bijvoorbeeld bij het begin van de Sabbat, dan schalt daar overheen een hele andere naam. Maar er komt een dag dat zijn naam de enige zal zijn in Jeruzalem en over heel de wereld. Hij zal nogmaals Jeruzalem verkiezen. Dan gaan we nog even terug naar het begin, naar wat we gelezen hebben over Yeshua met de discipelen, met de leerlingen die op Chanukka de tempel bezoekt. Ook dan blijkt eigenlijk dat na de herbouw van de tempel onder Zerubabel, tijd van Zacharia, en na het wonder van herstel van de tempeldienst, die we met Chanukka vieren, dat de eeuwige opnieuw Jeruzalem verkiest. Als zijn gezalfde, als de Messias, de tempel bezoekt. In de woorden van Maleachi, die daar ook over spreekt, plotseling zal hij zijn tempel binnenkomen, de Heer die gij zoekt, de bode, de engel van het verbond. Die gij, in wie gij behagen hebt. Zie, hij komt. En als we dan lezen over de komst van Yeshua met de leerlingen bij die tempel in de winter, dan is dat een heel geladen hoofdstuk in Johannes. Het is een heel geladen hoofdstuk. De spanning is hoog opgelopen. Is hij het? Of is hij het niet? Is hij die gezalfde? De Messias. Hij wordt uitgedaagd om het ronduit te zeggen. Dan omringen de Judeërs hem, vers 24. En tenslotte hebben ze hem tot hem gezegd, tot wanneer laat u onze ziel in het onzekere? Als u de gezalfde, de Messias bent, zeg het ons ronduit. Yeshua antwoordt hun. Dat heb ik u gezegd. U gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Maar u komt niet tot geloof omdat ge niet uit de kudde van mijn schapen zijt. Hij wijst naar zijn werken. En dat is niet zomaar. Hoofdstuk 9, dat hieraan vooraf gaat, lezen we over de genezing van de blindgeborene. Nou, dan is het niet zo Dat een van de werken van de Messias zal zijn, volgens Jesaja 42. Dat hij de ogen van de blinden zal openen. Het is daar gebeurd. Maar het is een geladen situatie. En velen kunnen hem nog niet als de gezalfde, als de Messias zien. En de normale, zal ik maar zeggen, parasha van deze Sabbat gaat over Jozef en over zijn broers. Zijn broers hebben hem nog niet herkend. We kunnen uit dit hoofdstuk afleiden, de Messias, de gezalfde, hij vraagt geloof. Toen, hij vraagt het ook nu, aan ons. Hij vraagt geloof in hem als de gezalfde. En die in hem geloven, worden zijn schapen genoemd. Vers 27, mijn schapen geven gehoor aan mijn stem. Ik ken hen en zij volgen mij. Oproep aan hen. Horen wij zijn stem en volgen wij hem. En dan komt er een geweldige, rijke belofte. Vers 28 uit Johannes 10. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen tot in der eeuwigheid niet verloren lopen. En nooit zal iemand ze uit mijn hand weggrijpen. Mijn Vader, wat hij mij heeft gegeven, is groter dan alles. En niemand kan het uit Vaders hand weggrijpen. Ik en de Vader zijn één. Een geweldige belofte voor nu, maar ook voor de eeuwigheid. Die verrijkt naar de toekomst. Die verrijkt over ons beperkte sterfelijke leven hier. Geweldige belofte van de eeuwigheid. In de Joodse traditie wordt Chanukka ook verbonden met de toekomst, met de eeuwigheid. In dat verband wordt verwezen naar een tekst uit het tweede boek van de Maccabeeën. Uit hoofdstuk 7. Dat is een geschiedenis over 7 broers en hun moeder. En ze worden op straffen des doods gedwongen om varkensvlees te eten. En ze weigeren dat. En ze worden vreselijk gemarteld. Tot de dood erop volgt. En de tweede broer, die zegt dan, 2 Maccabeeën 7, vers 9. En alvorens te sterven, zei hij nog. En dan spreekt hij zijn beul aan. Jij ontaarde boosdoener, jij ontneemt ons nu wel het leven. Maar de koning van de wereld, de eeuwige, zal ons, die voor zijn Torah sterven, opwekken voor een eeuwig leven. Ook Chanukka draagt aan alle kanten de boodschap van de toekomst in zich. Ook wij mogen ons, als we geloven in Yeshua HaMashiach, voor tijd en eeuwigheid geborgen weten, behouden weten. Niemand zal ons uit de handen van de Hemelse Vader wegrukken. De belofte, de profetie van Zacharia over die vijgenboom, over die wijnstok, is nog niet vervuld. Het eerste gedeelte, de verzoening van de ongerechtigheid, is vervuld. Kort nadat, als Yeshua met de leerlingen naar Jeruzalem gaat, ten tijde van Chanukka in de winter, nou in het voorjaar dat erop volgt, bij Pesach, geeft hij zijn leven. Wordt hij als de lijdende knecht. Sterft hij om de ongerechtigheid weg te nemen. Maar het tweede gedeelte, wat de gezalfde, de Messias, teweeg zal brengen, dat ieder zal zitten onder wijnstok en vijgenboom, en dat het vrede zal zijn, dat niemand ons meer en het volk meer opschrikt, is nog toekomst. Die belofte, die profetie wacht nog op vervulling. En zoals Yeshua tot zijn leerlingen heeft gezegd, vlak voor zijn hemelvaart, zegt hij, het is aan de Vader om te bepalen wanneer het koningschap voor Israël hersteld zal worden. Maar het zal vast en zeker komen. En het zal vast en zeker gebeuren dat de telg uit het geslacht van David, de Messias, zal zitten en heersen op zijn troon. De jubelzang waarmee het gedeelte uit Zacharia, dat we gelezen hebben, begint, zal dan volledig werkelijkheid worden. Jubel en verheug je, dochter Sions, want zie, ik zal komen en in je midden wonen, is de tijding van de eeuwige. En vele volkeren zullen zich te dien dagen aansluiten bij de eeuwige en hem tot gemeente worden. Want ik zal nogmaals Jeruzalem verkiezen. Amen.